Good morning, broers en zussen. Weer zeer blij, aangenaam om hier weer te zijn bij jullie. Ik heb begrepen dat ik maximum 35 minuten gekregen heb. Dus vandaar, ik zal het weer opnemen en de tijd goed in de gaten houden. Ik heb een beetje veel te zeggen, vergeef me als ik wat vlug praat. Een beetje noorden spitsen, dat zou moeten gaan. We zitten aan deel 5 van Psalm 34. Dus laten we eens naar Psalm 34 gaan. Psalm 34. Omwille van tijdsgebrek ga ik de hele psalm niet voorlezen deze morgen. Ik wil me gewoon focussen op één vers. We waren daar trouwens mee bezig, of mee begonnen de vorige keer in deel 4. Maar ik zal niet de hele psalm lezen. Eén vers, vers 20. Daar wil ik me vooral op focussen, vers 20. En ik wil hem samen voorlezen met jullie. Psalm 34, vers 20. De rechtvaardige of de gelovige. De gelovige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. De gelovige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Ja, broers en zussen, ik zie hier achter mij een aantal verzen. Maar de dien hier van deze morgen zie ik daar niet tussen staan. De gelovige heeft veel ellende. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Het is niet bepaald een vers dat je natuurlijk in een mooi kadertje zal steken en op je dressoir zal zetten in je living. Wie wordt er nu graag herinnerd aan het feit dat de gelovige veel ellende heeft? Maar broers en zussen, als je leest in Gods woord en als je een beetje vertrouwd bent met Gods woord, ja, dan zie je toch dat Gods woord wel zeer realistisch is als het gaat over het thema, het onderwerp lijden, langdurig lijden, kortstondig lijden of ten onrechte lijden. Dus we vinden daar heel veel van in Gods woord, als je er een beetje vertrouwd mee bent. Bijvoorbeeld, wie weet wat het oudste boek van de Bijbel is? Wie weet er dat? Het oudste boek van de Bijbel. Zeg maar, het oudste boek van de Bijbel. Er zijn dus 66 boeken in Gods woord. Wat is het oudste boek? Sommigen gaan denken Genesis, maar Genesis is niet het oudste boek. Ja, het oudste boek is Job. Job. Job is het oudste boek. En, wat staat er in het overal gaat het thema in het boekje op? 42 hoofdstukken worden besteed aan een man die ten onrechte leidt. Trouwens, de meest godvrezende man in die dagen. Ja? En wat gebeurt er met hem? Jullie kennen het verhaal. Hij verliest al zijn kinderen, hij verliest al zijn bezit. Hij was de rijkste man van het oosten, plotseling de armste. En hij verliest nog een keer zijn goede gezondheid. Hij heeft enorm geleden. Ja? En dat was het oudste boek van de Bijbel. Ja? Om maar een voorbeeld te geven. Kijk naar Jozef, wat er gebeurde in zijn leven. Kijk naar Jacob, de aartsvaders. Lijden, lijden. Ja? En ook het Nieuwe Testament, broers en zussen, schenkt daar enorm veel aandacht aan. Vandaar dat ik ook besloten heb om daar nog een keer over te praten deze morgen, zoals vorige keer, en de volgende keer ook nog een keer. Ja? Omdat het heel belangrijk is voor ons, dat we er vertrouwd mee zijn. Ja? Ik zeg niet dat dat moet naar grijpen, alleen natuurlijk niet, zit dat wel zien. We moeten vertrouwd zijn met dat onderwerp, broers en zussen, want we hebben ondertussen al gezien dat David, omwille van al zijn lijden, ja, wat was hij? Een man gebroken van hart, lees maar eens vers 19, hij was een man gebroken van hart en verbrijzeld van geest. Hij verwijst dan naar, in het algemeen naar de rechtvaardige, maar hij verwijst dan vooral ook naar zichzelf, ik had het vorige keer uitgelegd. Omwille van al zijn miserie in zijn leven, was hij een man gebroken van hart. En we hebben ook gezien wat hij precies bedoelt met ellende. Als hij zegt, de rechtvaardige heeft veel ellende, hebben we dat gezien. Dat is omdat je als gelovige ook deel uitmaakt van een wereld, een gebroken wereld. En het gevolg is dat je gaat lijden, je gaat afzien. Plus dat bovenop ook nog een keer lijden omwille van je geloof. Als je gelooft in God en als je daar ook vooruit komt, zal je garandeerd ook afzien. Dus als David spreekt over lijden, dan is dat de pijn, de emotionele pijn, de mentale pijn, de lichamelijke pijn, die je ondergaat, omwille van de dingen die gebeuren in je leven. De onprettige gebeurtenissen bijvoorbeeld, ongewelde omstandigheden of ziekte, ik chronische of acute ziekte, noem maar op. Al deze dingen zullen ervoor zorgen dat je gaat lijden. Net zoals een mens die niet gelooft, dat je gaat lijden. Dus zoals ik al gezegd heb, het Nieuwe Testament hangt daar ook veel aandacht aan. Ik wil dat een keer met jullie gaan overdenken deze morgen. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar de eerste Petrusbrief, daar wil ik naartoe gaan. De eerste Petrusbrief wordt ook wel eens het Job van het Nieuwe Testament genoemd. Laten we een keer naartoe gaan, naar de eerste Petrusbrief. En daar staat er één bepaald versje in, en dat zou ik voor de rest van de preek willen overdenken. Dat versje, David zegt, de geloof heeft veel ellende, maar Petrus voegt daar nog iets aan toe, in hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 10. Sommigen van jullie weten dat misschien, maar Petrus besteedt ook veel aandacht aan het thema lijden. Hij spreekt erover in elk hoofdstuk. Het bestaat uit 5 hoofdstukken. En in elk hoofdstuk heeft hij iets over te zeggen. En hier in vers 10 zegt hij iets heel belangrijks. 1 Petrus 5, vers 10. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft, zegt hij, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en funderen. 1 vers. En daarover wil ik in nadenken met jullie. Tijdje bij stilstaan. Want Petrus gaat in dit vers hier twee fundamentele waarheden aanhalen. Twee fundamentele waarheden. Als het aankomt op lijden als gelovige. De eerste waarheid is dat lijden als gelovige een doodnormale zaak is. Het hoort bij het geloofsleven. Het hoort bij het leven. Petrus verzekert ons dat als jij gelooft, dat je zal lijden. Lees nog maar eens het laatste stukje van het vers. Petrus zegt niet, als u een korte tijd geleden hebt. Nee, hij zegt, nadat u een korte tijd geleden hebt. Het staat vast dat je zult lijden. Dat is het eerste puntje dat we gaan overdenken. En het tweede puntje dat we gaan overdenken is dat ons lijden gelukkig van korte duur is. Want Petrus zegt, nadat u een korte tijd geleden hebt. We lijden, maar het is een korte tijd. Ik zal dat ook uitleggen, hoe dat het in elkaar steekt. Puntje 1 dus. Lijden hoort bij het geloofsleven. Spijtig genoeg. Het hoort erbij. Het is essentieel. Waarom zeg ik dat? Wel, het kan best zijn. Ik weet niet als het zo is. Maar het kan best zijn dat er sommigen van ons deze morgen nog altijd met het idee leven dat nu je christen geworden bent, dat jouw lijden aanzienlijk zal verminderen. Het kan zijn dat je dat denkt. Want kan je dan denken of het lijden in jouw leven aanzienlijk zal verminderen. Ja? Je kan dan denken, ja, er heeft zich een liefdevolle God, een liefdevolle Vader over mij ontfermd. En nu ik zijn kind geworden ben, zal hij mij beschermen. Misschien zelfs vrijwaren van bepaalde vormen van lijden. Ja, je kan dan misschien denken. Dat was althans wat ik dacht toen ik tot bekering gekomen was. 20 jaar geleden was ik tot 10 keer gekomen. Dat is een hele tijd terug. En ik had grote honger naar Gods woord. En ik las heel veel in Gods woord. In 3 maanden zat ik er volledig door. Door Gods woord. Hij komt dan versen tegen die, ja, formidabel zijn. Die echt bemoedigend zijn. Versen zoals Matteüs 11, 28. Ja, wat de Heer Jezus zegt. Kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn, en wat zal hij jou geven? Rust. Prachtig, prachtige belofte. Of Johannes 10, 10, wat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om hen het leven te geven en overvloed. En ik zeg, wauw, prachtig als begin, bekeerling. Dan zeg ik, de Heer belooft rust en de Heer belooft overvloed. Maar weet je wat dat probleem was? De rust kwam niet in mijn leven. En nog minder de overvloed. Ik worstelde nog altijd met problemen van allerlei aard die ervoor zorgden dat ik geen rust had. Maar dat ik onrustig was in het begin van mijn bekering. Bijgevolg, natuurlijk, duurde het niet lang voordat ik weer met mijn 2 voetjes op de grond kwam. En begon ik te beseffen dat het christenleven niet was wat ik dacht dat het zou zijn. Langzaamaan begon het meer en meer tot me door te dringen dat mijn lijden helemaal niet aanzienlijk zou verminderen, want nergens in Gods woord wordt dat beloofd aan ons. Nergens. Integendeel. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 16:33? Hij zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben. We horen dat natuurlijk niet graag. Ik weet het, broers en zussen. Ik hoor dat ook niet graag. Maar de Heer Jezus zegt het. En hij heeft dat gezegd om zijn discipelen te waarschuwen. Ook Paulus zegt dat in het boek Handelingen, als hij spreekt tot de gemeente. Dan zegt hij dat we het koninkrijk van God enkel maar kunnen binnengaan doorheen vele beproevingen. Ja, dat zijn dingen, dat is niet aangenaam om te horen, broers en zussen, maar er zit daar ook een reden achter. En voor mij was dat een hele ontnuchtering toen ik begon te beseffen dat God ons niet vrijwaart van pijn. Integendeel, dat hij je toestaat en dat hij dat ook gaat gebruiken in jouw leven, om jou te vormen en te kneden. Ja? Dat was een ontnuchtering voor mij. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige frustraties, de onrust en de twijfels in mijn leven. Ja? En het feit dat ik heel dikwijls nog met allerlei vormen van narigheden kampte, stelde ik mezelf de vraag of God in feite wel nog oprecht begaan was met mij. Spijtig genoeg. En dat geldde ook, broers en zussen, voor de christenen hier in de dagen van Petrus. Want sommige christenen, als Petrus zijn brief schrijft hier, sommige christenen hadden het ook zeer zwaar te verduren. Dat ze zo ernstig begonnen te worstelen met hun geloof, dat ze zelfs overwogen om het af te zweren. Ja? Vandaar dat Petrus ook de nodige aandacht besteedt aan het thema lijden. Want Petrus wil hen, en daarmee ook ons, verzekeren dat God wel degelijk begaan is met ons. Zelfs al zit je soms met gedachten dat God niet begaan is. Wel, lees maar eens drie versen voordien. In 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7. Dat God wel degelijk begaan is. Jullie mogen jullie zorgen op hem afwentelen, zegt hij. Want jullie leggen hem na aan het hart. En natuurlijk, dat is pas een vers dat je op je dressoir kan zetten. Hè? Je mag je zorgen op hem afwentelen, want wij leggen hem zeker en vast na aan het hart. Zelfs al denken dat soms niet. Toch is het zo. En hier, broers en zussen, wil ik een zijsprongetje maken. Want Gods woord is enorm belangrijk voor een christen. We weten dat allemaal wel, hoe belangrijk dat is. Maar ik wil dat een keer een zijsprongetje maken en een keer iets tonen aan jullie, in de hoop dat het jullie ook zien en beseffen hoe belangrijk het is en welke impact het ook aan jouw leven kan hebben. Laten we ook in op Psalm 119 gaan. Psalm 119. Dat is een psalm, een ode, zeg maar, een lofzang aan Gods geschreven woord. Het is goed om vertrouwd te zijn met de historische verhalen, met de uitspraken en de waarheden die je kunt terugvinden in Gods geschreven woord. Dat is allemaal heel goed, ja? Dat je dat kent. Maar Gods woord, broers en zussen, is ons niet enkel gegeven om er vertrouwd mee te zijn, om op de hoogte te zijn van de verhalen en de waarheden en de uitspraak. Ik geloof, broers en zussen, dat Gods woord vooral gegeven is aan ons. Weet je waarom? Om er onder de indruk van te komen. Dat we zouden gegrepen worden door Gods woord. Dat Gods woord ons zou aantrekken. Hey. Weet je in zeker is het? Didier heeft het ook gezegd deze morgen. Nemen we Gods woord ook in onze handen? En als we het nemen, als we het lezen, met welke reden? Lezen we het? Lezen we het omdat we door aangetrokken zijn? Lezen we het omdat het ons grijpt? Lezen we het omdat het ons boeit? Of lezen we het omdat we het moeten doen? Je moet een keer kijken wat dat de psalmist hier allemaal zegt over Gods woord. Wat dit woord voor hem betekent. Want voor deze schrijver hier, moet ik naar vers 111 gaan. Voor deze schrijver is Gods geschreven woord veel meer dan een paar rollen. In die dagen waren het rollen. Veel meer dan een paar rollen beschreven met historische verhalen over God. Of uitspraken over God. Of waarheen. Moet ik hier luisteren wat hij zegt, vers 111. De getuigenissen, Gods geschreven woord dus, uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, Want, zegt hij, ze zijn de vreugde van mijn hart. Sta daar een keer bij stil. Is Gods woord, die geschreven teksten, is dat de vreugde van je verstand of is het de vreugde van je hart? Denk daar een keer over na. Met andere woorden, wat zegt de psalmist hier in feite? Dat al die historische verhalen, die geschreven teksten, die waarheden, die uitspraken die God doet in zijn woord, dat deze man zich daar hartelijk in kan verblijden. Met een voelbare vreugde. Voor hem is het lezen van Gods woord en het overdenken van Gods woord een aangename bezigheid. Weet je wat op Psalm 104, vers 34 zegt? Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Broers en zussen, stel jezelf een keer de vraag. Als je bezig bent met Gods woord, ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar doorgaans is jouw overdenking van Gods woord aangenaam voor jou. Stel een keer die vraag. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Deze psalmist geniet ervan, van Gods woord. En er is daar ook een reden voor waarom hij van Gods woord geniet. Omdat het een bijzondere uitwerking heeft op hem. Of mag ik het anders zeggen? Het heeft een impact op zijn mentaal, emotioneel en geestelijk welzijn. Gods woord heeft een impact op zijn mentaal, emotioneel en geestelijk welzijn. Dat is hier trouwens voor de 8e keer dat hij zegt in zijn psalm dat Gods woord zijn bron van blijdschap is. De 8e keer zegt hij dat al. En omdat Gods woord zo'n diepe indruk maakt op hem, is hij er ook zo graag mee bezig. Lees maar een keer, 2 versen verder, vers 113. Hij wordt er door aangetrokken. Dan zegt hij, ik heb een afkeer van de halfhartigen, maar uw wet heb ik lief. En als je iets lief hebt, broers en zussen, wat doe je dan met hetgeen dat je lief hebt? Ik heb mijn vrouw lief en ik spendeer graag tijd met haar. Waarom? Omdat ik haar lief heb. Als je Gods woord lief hebt, wat ga je doen? Hij gaat dat tijd in spenderen omdat je het lief hebt. Begrijp je waar ik naartoe ga? Zie je dat? Ik sla dat hier niet uit mijn bot, nee, broers en zussen. Dat staat hierin. Hè. Ik citeer Gods woord. Hè. Dus zijn liefde voor Gods woord spreekt hij hier 6 keer uit. Dus het overdenken van Gods woord, broers en zussen, dat laat hem hier niet onveranderd. Hè. Dat is niet zomaar een boek. Hè. Ja. En nu hij Gods woord, let goed op wat ik nu zeg, nu hij Gods woord zo smakelijk heeft geproefd, kan hij niet meer zonder. Want deze man had het zeer zwaar te verduren in zijn leven. Hij had het enorm moeilijk. Hij zegt dat als hij die teksten niet had, als hij die woorden niet had om te overdenken, dat hij het zou opgeheven hebben. Dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Hij zou de handdoek in de ring gesmeten hebben, indien hij Gods woord niet had. Kijk maar een keer, lees maar een keer, 4 versen terug. Hij had het enorm zwaar in zijn leven. Dan zegt hij in vers 107, ik ben ten zeerste verdrukt. Lees maar een keer 2 versen verder, vers 109. Wat staat er daarin bij jou? Mijn leven is bestendig in gevaar, zegt hij. En dan moet je nog een keer naar vers 95 gaan, 14 versen terug. En daar staat dat goddelozen op mij geloerd hebben om mij te doden. Heb jij al een keer het gevoel gehad dat er iemand op jou geloerd heeft om jou te doden? Heeft er al iemand al een keer meegemaakt? Hier steek ik geen hand op. Ik zie geen hand naar boven gaan, hè. Maar deze man heeft dat, ik heb dat ook nog niet meegemaakt hoor. Maar deze man heeft dat meegemaakt. Maar, en waarom zeg ik dat, broers en zussen? Lees een keer wat dat hij zegt, 3 versen terug, als het aankomt op de betekenis van Gods woord in zijn leven. 3 versen terug, vers 92. Dan zegt hij, als uw wet, Gods woord dus, als uw wet niet mijn bron van blijdschap was geweest, dan was ik in mijn ellende vergaan. Zie je dat, broers en zussen? Ik hoop dat je dat ziet. Indien hij Gods woord niet had, ja, Dan zou hij, omwille van al die zware tegenspoed dat hij had, hij kon dat niet aan. Hij zou gewoon er de brui aan geven hem. Hij zou het opgeven hem, gewoon zijn leven laten. Zichzelf verhangen. Maar dankzij Gods woord bleef hij volharden. En niet alleen bleef hij volharden, maar hij had het lief en hij vond er zijn vreugde in. Terwijl mensen hem wilden doden. Zie je dat? Hoe sterk Gods woord een invloed kan hebben in het leven van een gelovige broers en zussen. Het doet meer dat je kop boven water houdt, nee, Gods woord. Zie, ik wil jullie tonen wat dat Gods woord, we mogen dat absoluut niet onderschatten, Gods woord. Een keer dat je de smaak te pakken hebt van Gods woord, dan ben je ermee weg. Dan ben je ermee weg. En dan kan je het christenleven leiden zoals het hoort. Maar als je de smaak niet te pakken hebt van Gods woord, dan kan je het christenleven leiden niet leven zoals het hoort. Wat zegt Hebreeën 4, vers 12 over Gods woord? Dat het kan doordringen tot ziel en geest, waar merg en been elkaar raken, zegt Gods woord. Dus dat wil zeggen, broers en zussen, dat Gods woord heel diep gaat. Hé. Menselijke geschreven teksten kunnen dat niet doen. Gods woord kan dat wel doen. Een christen heeft daar nood aan. Daarom moest ik dat zijsprongetje maken, broers en zussen, omdat het hier gaat over het thema lijden. En als je leidt als gelovige, dan moet je daarbij Gods woord naast hebben. Je moet dat hebben. Als je dat niet hebt, wat moet je dan doen? Dan kan je, niet, dan kan je die impact van Gods woord niet ervaren in je leven. En wat doe je dan? Dan moet je rekenen op jezelf. Dan moet je terugvallen op jezelf. Of op vrienden, of op mensen die jou vertroosten. En dat kan misschien ook wel een beetje gaan, maar je zal er niet geraken als christen. Want soms is de tegenstand zo zwaar, ja, tegenspoed, zo zwaar, dat je het niet aan kan. Dat je er onderuit zal gaan als mens. En als je dan niet Gods woord vasthoudt, dan ga je er onderuit. Maar als je Gods woord vasthoudt, dan blijf je staande, meer dan staande. Ik denk dat sommigen van jullie dat wel al ervaren hebben. Zeker de oudere christenen. Die compleet in zak en as zaten. Maar ze grijpen naar Gods woord en ze komen er weer bovenop. Heel belangrijk, broers en zussen. Inderdaad, lijden. Maar Gods woord staat daarnaast. David, kijk naar David. Hij was inderdaad een man gebroken van hart. Ja? Omwille van alle tegenspoed. Dus door de tegenspoed kwam de gebrokenheid. Maar door Gods woord kwam ook voor David de troost en de blijdschap en de versterking in zijn leven, hè, broers en zussen. Want David was iemand die ook Gods woord zeer lief had. Hè. Je moet maar een keer thuis Psalm 19 lezen. En daarin zegt David dat hij Gods woord echt lief heeft. Hè. Dus dat hield hem ook overeind, meer dan overeind. Dus broers en zussen, we moeten beproefd worden. Lijden moet er zijn in ons leven. En dat is niet omdat dat... Nee, we mogen dat niet negatief bekijken. Weet je wat? Dat lijden in het leven van een christen, dat... Misschien zou je raar kijken naar mij, maar dat goed is. Ik zie jullie inderdaad raar kijken naar mij. Maar lijden is goed. En ik zeg dat weer al niet. Lees maar een keer vers 71. Keer maar terug naar Psalm 119, vers 71... Wat staat er daar? Gaat iemand een keer lezen? Psalm 119, vers 71.
Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest.
Zie je dat? Zie je dat? Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Ik zeg dat niet, broers en zussen. Het was goed voor mij. Waarom is dat goed? Het vers gaat verder. Opdat ik uw verordeningen zou leren. Opdat ik Gods woord zou leren. En dat is toch wel een gedurfde uitspraak als je het mij vraagt. Want we hebben net gezien wat dat de schrijver van de psalm allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt, het was goed dat mijn leven in gevaar was. Het was goed dat mensen op mij geloerd hadden om mij te doden. Dat was goed, zegt hij. God liet al deze dingen toe in zijn leven, zodanig dat hij beter zou vertrouwd raken met Gods woord. Het dreef hem naar Gods woord. Met andere woorden, broers en zussen, We zullen tegenspoed hebben, we zullen tegenstand hebben. Maar, een grote maar, het vers gaat verder. He. Uit dat alles redt de Heere hem. Dat wil niet zeggen dat God jou daaruit zal redden. Hij zal er jou lekker in laten zitten. Zeker en vast. Maar, hij zal dat gebruiken in jouw voordeel. Hij zal dat gebruiken in jouw voordeel, broers en zussen. En soms, bij de tegenspoed en de tegenstand, kan God daar heel ver in gaan. Soms doet het pijn. Maar ook in dat opzicht is God zeer toegewijd aan ons. En ik gebruik met opzet het woord toegewijd. Lees maar eens vier versen verder in vers 75. Kan er iemand dat vers een keer lezen? Vers 75. Hoe dat God zo toegewijd is en ons in zijn trouw verdrukt. Hoor je dat? God heeft mij in mijn trouw verdrukt, zegt hij. Trouw is toewijding. Dat wil zeggen dat wat er gaande is in jouw leven, tegenstand, verdrukking, dat God dat toelaat met een heel specifiek doel. Niet om jou af te breken, al denk je dat soms wel, maar om jou op te bouwen. Ten goede. En een keer dat je dat door hebt, die broers en zussen, dan ga je helemaal anders kijken naar tegenstand, dat tegenspoed, dat ziekte en ongeluk, wat dat er ook. Als je dat door hebt, en daarom leg ik er ook zo de klemtoon op. Als je dat door hebt, ga je helemaal anders kijken naar wat er gebeurt, wat er gaande is in jouw leven. Inderdaad, broers en zussen, God is een liefhebbende God. Als je wederom geboren bent, kan je dat beamen. Je kan dat beamen, ja. Hij zegent ons, hij beschermt ons, hij zorgt voor ons. We hebben dat de vorige keer uitgebreid stilgestaan. Maar, er bestaat ook zoiets als vorming, heiliging, terechtwijzing. Dat bestaat ook hier bij onze Heer, bij onze Vader. We zijn kinderen van een liefdevolle Vader. He. Keer terug naar Psalm 118, om dat contrast te schetsen. Dat God inderdaad een liefdevolle God is en ons zegent, maar... Soms staat hij dingen toe in ons leven die moeilijk zijn. Psalm 118, gewoon een keer vers 1 lezen. Ik zal het u voorlezen. Loof de Heere, mijn ziel, zegt hij, want hij is goed, want zijn goede tierendheid is voor eeuwig. En daar kunnen we allemaal amen op zeggen. En deze schrijver meent dat, van harte. Maar lees een keer wat hij zegt in vers 18. Vers 18. De Heer heeft mij wel streng terecht gewezen, zegt hij. Oei. Maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Zie dat contrast? God zegen, terechtwijzing, tegenspoed, dat zit erin. Dat zit in het christelijke pakketje, zeg maar. Nu, God wijst hem terecht niet specifiek omdat hij gezondigd heeft. Moet dat zo zijn, ja, dan zou hij hem elke dag moeten terechtwijzen. Ja? God heeft een doel. Gewoon, met alles dat er gebeurt... Soms gebruikt hij dat om ons op het rechte pad te houden. Hè? Om ons op het rechte pad te houden. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven, broers en zussen, dank dat dat mag zeggen, ik ben 20 jaar christen, dus ik spreek al een klein beetje uit ervaring, maar ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat het niet goed is voor mij dat alles goed gaat. Nee, het is niet goed voor mij dat alles goed gaat. En ik heb zo'n vermoeden dat dat zo zou blijven tot in mijn kist. Anders gezegd, een te rustig leventje is niet goed voor mij. Het mag niet allemaal van alleen dakje lopen. Ik weet niet, als jullie de spreukenschrijver kennen, je moet er niet naartoe gaan. Ahur, spreukenschrijver, in het boek van Spreuken zegt hij iets zeer interessants. En deze man kende zichzelf ook maar al te goed. En hij was er zich terdege van bewust dat ook zijn leventje niet rustig mocht zijn. Dat het allemaal niet te goed mocht verlopen met zijn leventje. Moet ik je luisteren wat hij zegt. Moet er niet naartoe gaan. Lees dan maar een keer thuis. Spreuken 30:8. Daar smeekt hij het volgende aan de Heer. Daar zegt hij, Heer, zegt hij, geef me geen armoede, geef me ook geen rijkdom, geef me slechts wat ik nodig heb. Waarom? Anders zou ik verzadigd u kunnen verloochenen. Hij zou kunnen afdwalen, moest het allemaal te goed gaan voor hem. En ik denk dat dat ook zo zal zijn bij mij. Als het allemaal te goed gaat in mijn leven, hè, dan zou ik gemakkelijk kunnen afdwalen. Ik ben daarvan overtuigd. Kijken jullie daarvan op? Ben jullie daar raar? Ach, dat is niet raar hoor, broers en zussen. We zijn nog niet bij God. De Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Ja? Hij waakt over ons, maar hij is hier ook bezig met ons. Hè? Hij is ons aan het klaarmaken, hè, broers en zussen. Ja? Dus dat geldt ook voor ons. Het mag niet te goed gaan in ons leven, broers en zussen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat God ons constant zou louteren en heiligen. Nee, natuurlijk niet. Ja. Veel van ons gaan ene keer op reis naar Turkije of naar Griekenland in een jaar. Je kan volop genieten, van volle teugen genieten. God geeft ons ook momenten van genot, van plezier, van rust, natuurlijk. Van verkwikking, van verademing, natuurlijk. Het is niet allemaal kommer en kwel. Want ook doorheen de goede dingen van het leven kunnen we groeien. Worden we geheiligd. Ja? Maar het is belangrijk, broers en zussen, dat ik daar iets over vertel. Omdat het lijden hoort bij het geloofsleven. Je kan er niet van wegvluiten. Je moet het ontvangen als zijnde uit Gods handen. En als je daar niet zo naar kijkt, ga je altijd worstelen. Ga je altijd tegenstrubbelen. En niet gelukkig zijn als christen. Je moet het zien als uit Gods handen. Vele van ons, vele christenen geloven nog altijd dat lijden of tegenspoed of tegenstand, dat dat negatief is. Dat dat iets is dat God niet wilt. Maar dat is niet zo, broers en zussen. Uiteindelijk is tegenstand en tegenspoed zeer zinvol in het leven van een christen. En is het zelfs een verborgen zegen. Een verborgen zegen. Er bestaat zo'n lied. Ik heb het opgeschreven, maar ik heb geen tijd. Het duurde een tijdje voordat je zo gaat denken als christen. Voor mij heeft dat ook jaren geduurd. 10, 15 jaar heeft dat geduurd voor ik zo begin te kijken ben naar lijden en tegenstand. Maar het moet komen, broers en zussen. Daarom dat ik er ook zo wil over spreken met jullie. Ik wil dat delen met jullie. Dat is onderdeel van dat vernieuwd denken waarover Paulus spreekt. Tegenstand, dat is allemaal in Gods handen. Lijden, dat is allemaal in Gods handen, wat er ook gebeurt. En natuurlijk, dat neemt niet weg dat het soms pijnlijk zal zijn voor jou. Ja? Maar nu weet je hoe je moet reageren op tegenslagen. Je weet dat God al boven staat. Het is niet zo dat God de touwtjes verloren heeft. Dat God nu zegt, oei, wat is er nu aan het gebeuren? Ik heb dat niet in aan. Nee, God heeft alles in aan. En laat dat doelbewust toe in jouw leven. Met de reden. Terug naar 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 10. Dat was dus puntje 1. Lijden hoort bij het geloofsleven. Puntje 1. Het hoort erbij. Gegarandeerd. En nu puntje 2. Dat is beter een aangenamer onderwerp nu. Ons lijden is van korte duur. Dat horen we veel liever. Hè? Lijden is van korte duur. 1 Petrus 5, vers 10. Hij zelf, God dus, hij zelf, zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Dat is een zeer bemoedigend vers, broers en zussen. Ons lijden, zegt Petrus, zal niet blijven duren. Zeker niet. Het zal niet blijven duren. Het zal zelfs niet lang duren. Want God bepaalt de tijdsduur. Het Griekse woord voor een korte tijd is niet enkel beperkt in tijd. Het is ook beperkt in intensiteit en hevigheid. Dus God bepaalt de tijd en hij bepaalt ook de hevigheid. Er zit dus een timer op. En er zit ook een begrenzer op jouw lijn. Oké? Okay? Heel belangrijk dat je dat weet. Denk maar aan het verhaal van Job. Ja? De duivel wilde Job op de proef stellen. Maar wat zegt God? Tot daar mag je. Hè? Aan hem mag je... Je mag doen met zijn bezit wat je wilt, maar aan hem mag je niet komen. Ja? En de tweede keer zegt hij dan... aan hem mag je raken, maar je mag hem niet tonen. Ziet, er zit een begrenzer op. Dat geldt ook zo voor ons. Ja? Dus God bepaalt in hoeverre dat jij gaat lijden. God bepaalt dat. Hij heeft nog altijd dat proces compleet in handen, wat er over jou komt. Dus, broers en zussen, ik wil nu afsluiten. Ik zie dat ik op 34 minuten sta. Petrus weet wat het is als hij het heeft over lijden. Ik wilde daar ook nog iets over zeggen, maar gezien de tijdsgebrek mag ik dat niet. Petrus weet waarover hij spreekt. Hij heeft geleden. Hij weet het. Dus vandaar dat we niet kunnen zeggen dat Petrus ons lijden hier gaat minimaliseren, omdat hij zegt ons lijden is van korte duur. Hij minimaliseert ons lijden zeker niet, want hij weet wat het is. Maar waarom zegt hij dat het van korte duur is? Wel, vers 10. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Zo moet je het zien. Jouw lijden staat in dat kader. In het kader van de eeuwige heerlijkheid. Met andere woorden, broers en zussen. Als God jou geroepen heeft tot zijn kind, dan heeft hij jou niet enkel geroepen tot een leven op aarde van 30, 60 of 90 jaar. Dat is niet jouw leven. Dat is een onderdeel van jouw leven. Ja, het leven dat we hier hebben op aarde. Dat is slechts een zeer kleine fractie van jouw leven. Dat leven hier op aarde. Het is zelfs zo dat jouw leven op aarde zelfs niet eens een stipje is op de tijdslijn van jouw hele leven. Want je hele leven leef je in eeuwigheid met God. En Gods heerlijkheid, dat is jouw leven. En het onderdeel dat je hier leeft op aarde is zelfs nog geen stipje op die tijdslijn van jouw leven. Zo moet je het bekijken. En daarom zegt Paulus dat ons lijden van korte duur is. Voordat je het weet, is je leven gedaan. Voordat je het weet. En wat zegt Paulus? Dat de zwaarte van ons lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid dat we zullen ontvangen, hè, broers en zussen. Ja? Dus nu leid je nu wel, hè? Ja? Maar straks ontvang je wel de heerlijkheid, dan ga je de heerlijkheid binnen. Ja? Trouwens, je lijden wordt getemperd. Er zit een grens op en een timer. Dus jouw lijden is nog niet zo erg, hè? Al denk je dat soms wel. Zo moet je naar ons lijden kijken, broers en zussen. Ja? Je lijdt. Maar zorg ervoor dat je bezig bent met Gods woord. Ja, dan zal je veel sterker zijn. En dan ga je helemaal anders gaan omgaan met jouw lijden. Dat bestaat door vreugde te midden van jouw lijden. Dat bestaat door. Het is niet zo dat je er blij mee bent, dat je afziet. Maar je vindt je vreugde, terwijl je lijdt, vind je je vreugde in God. Omdat je weet dat God bezig is met jou. Ja, jouw lijden is niet zinloos hoor. En nu, laatste, hij zal jou volmaken. Er staan vier werkwoorden, kan er maar één nemen. Volmaken, zegt hij. Hij zelf zal, nadat u een korte tijd geleden hebt, hij zal u volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Het woordje volmaken. Let op wat dat er staat. Er staat hij zelf. Dus God zelf zal jou volmaken. Petrus gebruikt het woordje herstellen, voor netten herstellen. Petrus was een visser. Hij gebruikt dat woordje hier. Hij zal jou herstellen. Alle van ons, hier aanwezig, hebben en zullen nog schade oplopen. Zoals een visnet schade oploopt en hersteld moet worden. Ja. Alle van ons hebben die schade opgelopen. Er is geen één die kan zeggen, ik heb geen schade opgelopen. Op mentaal vlak, lichamelijk vlak en emotioneel vlak. Alle van ons hebben schade opgelopen. Dat zal God herstellen. Hij is nu al bezig met dat herstelproces, ja. Maar eens zal God dat volkomen herstellen. Hij zal u volmaken, zegt hij. Het visnet zal volledig hersteld worden, broers en zussen. Dat geldt voor alle van ons. Je zal daar niet meer aan denken, aan alles wat er jou aangedaan geweest is. Aan alles wat er jou overkomen is. Omdat God jou zal volmaken. En er staan nog drie werkwoorden in, maar ik kan ze niet nemen, maar 35 minuten, ik zit te lachen daar. En nu ga ik stoppen.